Groene Lampje in de hand, dat goed, hè?
Als ik uitvast, is dat rijden.
Nee, ik heb er net niet meer in de hand.
Dat is wel te ver weg. Als iedereen een plaatsje gevonden heeft, ik weet het is gezellig, we hebben elkaar een maand niet gezien, dus dan heb je behoefte om met elkaar te praten en dat is altijd goed. Straks zijn er nog meer momenten voor. U en jullie zien wel dat Jacques steeds meer zaken uitbesteedt. Maar misschien is dat wel een goed principe. Je moet nooit alles alleen doen. We gaan met elkaar beginnen met een heerlijk lied te zingen. En toen ik dit lied uitzocht, want ook dat heeft hij uitbesteed. Toen dat lied dat heet Heer, ik geef me aan u volkomen. En als ik dit lied zing, dan lees ik in de Bijbel dat de Heer niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En dat we mogen komen en ons leven volkomen aan hem geven. Volle overgave. Niet 1% achterhouden. En dan kom je pas in de vrijheid. We gaan dat lied met elkaar zingen. Dat is 120 uit de bundel van Johannes de Heer. En we hebben ook ondersteuning als gitarist van Dennis. Het is zijn eerste keer dat hij dat doet. Maar we hebben al samen geoefend. En dat belooft heel wat te worden. 120 uit Johannes de Heer. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Trouwe Hemelse Vader, wij willen u danken dat we zo hier vanavond, zo na een dag midden in de samenleving, in midden van het werk, een samenleving, een wereld die zo hectisch is, dat we zo vanavond weer hier in alle rust bij elkaar mogen zijn. En misschien is ons hart, is ons lichaam nog niet tot rust gekomen. Heere, maar dan bidden we u dat we alles kunnen afleggen. Alles waar we zo in gedachten mee bezig kunnen zijn, met de dingen van ons werk of van de zorgen die er kunnen zijn of de omstandigheden waar we in zitten. Maar dat we vanavond dat kunnen afleggen en dat we vanavond ons mogen richten op uw woord, een geopende Bijbel. Gods wil leren kennen voor ons leven. Heren, wat een belangrijk thema is het. En we weten, heren, dat het begint zoals we gezongen hebben om onszelf volkomen aan u toe te vertrouwen. Ons over te geven. Niets achter te houden, maar ons leven in uw hand te leggen. Heren, misschien zullen we denken, ja, dat gaat zomaar niet. En hoe moet dat dan? Heren, u hebt gezegd, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En er zijn zoveel, heren, uitnodigingen in uw woord, dat u oproept om tot u te komen, om waarlijk vrij te zijn, om verlost te worden van de zonde en van de schuld, om een nieuw leven te ontvangen, dat eeuwige leven en om werkelijke toekomstverwachting te mogen hebben. En we danken u dat we mogen komen. En dat u komt, zult u ook geenszins uitwerpen. Heren, we danken u dat we zo dat mogen weten vanuit uw woord en dat dat mag en dat dat kan. Niet om welke grond in ons dan ook, maar alleen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij riep, het is volbracht. En daar willen we u voor danken. Dat het genoeg is om van die genade te leven. En dat we door geloof uit genade ook behouden mogen zijn. Heren, en ook het verstaan van uw wil. We willen bidden dat we dat voor ons leven ook mogen ontdekken. Dat we daarin groeien. Heer, straks werd het ook nog gezegd. Er vallen geen briefjes uit de hemel. Heren, maar we hebben uw woord gekregen. En onze broeder, heren, wilt u hem ook bijstaan om dit onderwerp vanuit uw woord aan ons door te geven. Heren, heeft het ook niet van zichzelf. En hij verlangt ernaar en hij moet het ook van u hebben. En is ons verlangen dat u vanavond door hem wil spreken. Dat u mag spreken met betoon van geest en kracht. En dat onze ogen daarvoor open zijn, heren, dat ons hart openen alleen voor de dingen die van u zijn. En nogmaals, dat we al het andere kunnen afleggen. En dat we zo naar verlangen om uw stem te horen. Ook voor ons persoonlijk, ons eigen leven, voor onze gezinnen, voor onze gemeenten. Uw wil leren kennen. Heren, daar verlangen we naar, om daarin te groeien. En om te leven tot eer en glorie van uw naam. En vrucht te dragen. Heren, zo zien we uit naar wat u door onze broeder ons ook wilt zeggen. We bidden voor elkaar, ook voor hen die hier niet kunnen zijn. U kent de omstandigheden waarin ze zich bevinden. We dragen ze aan u op. En we danken u dat we mogen zien op de rots die nimmer wankelt. Op hem die ons kocht en betaalde met zijn dierbaar bloed. Op hem die naar verlangt ons bij zich te hebben straks. Die in het vaderhuis een woning heeft bereid. Heer, en zolang de weg door dit leven voor ons duurt en zolang u nog vertoeft te komen, is het ons verlangen. En mag dat van een ieder zo zijn, jong of oud of ouder. Heren, we verlangen ernaar om u te volgen en uw stem vanavond te horen. Zegen ons zo, heren, in Jezus' naam, uit genade alleen. Amen. Het volgende lied wat we met elkaar willen zingen, dat is ook een gebed. Een gebed voor de weg door dit leven. Leer mij uw weg, o Heer. En dat is 330 uit uw handen, Heer. Thank you. Hij is nabij, zongen we. Zo geweldig dat er in het woord staat dat de Heer Jezus zegt: blijf in mij zoals ik in u. Hij is in ons. Dat is iets geweldigs. Dat we dan verzegeld zijn door Gods geest, dat we de Heer Jezus kennen in ons leven. Hij is onze herder die ons leidt ook door dit leven. En het volgende lied, dat zegt dan ook: Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. En hij leidt ons door zijn geest en door zijn woord, ook op de weg zo door dit leven. Ik was vroeger blind, zegt het lied, ik dwaalde van het pad, want ik had geen gids. Maar nu mogen we hem kennen als we de Heer Jezus hebben, zoals Johannes 1 vers 12 dat zegt, hebben aanvaard in ons leven als onze gids ook door dit leven, als onze leidsman, hè, zegt de Bijbel niet, de overste leidsman en de volleinde van het geloof. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Dat staat in 569, Johan de Heer. Zij door moeras, of wel een struik of heg, dus welke omstandigheden in het leven er ook zijn, hij is onze gids. En dat zegt eigenlijk het volgende lied ook. Dat zij zie slechts op hem, volg gehoorzaam zijn stem. Hij heeft geen kalme reis beloofd. De weg is oneffen, er zijn stenen, er zijn dalen, er zijn heuvels, er kunnen stormen zijn, maar de Heer is daar. En hij leidt ons
daardoor heen. Zie slechts op hem, vol gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op hem. Je moet denken aan Petrus die daar op het water liep. En zo alleen maar op de Heer Jezus zag, bleef hij lopen. Maar toen hij op de omstandigheden ging zien, ja, toen zonk hij ten Heer in het water. Maar laten we elkaar aanmoedigen om op hem te zien. En het van hem te verwachten en hem te vertrouwen. En dat is lied 133. Thank you.
We hebben het net gezongen. Hoe groot is het genot als men wandelt met God? Heb je zo de afgelopen maand ervaren of niet? Of was het een opgave van het moet weer vandaag? Of heb je echt genoten van het wandelen met God? Dat was de bedoeling van de vorige les. En daar gaat het om en daar werkt God steeds weer op aan. Genieten van de wandel met Hem en ontvangen wat Hij ons steeds weer geeft en wil geven. Heerlijk om zo deze avond te beginnen. Ik ben de vorige les nog niet vergeten. Ik hoop jullie ook niet dat jullie nog herkauwd hebben als reine dieren. Want die herkauwen. En Kees van de techniek. Zal ik trouwens eerst vertellen, want sinds wij een nieuw opnameapparaat hebben, gaan de opnames dus goed. Wat dus de bedoeling is in het vervolg, je krijgt de volgende les ook. Ik mail jullie een bestandje, dan kan je hem via een website downloaden en dan kan je hem op je computer opslaan of je zet hem zelf op cd. Dus je krijgt de volgende avond, die heb ik gisteren of vandaag voor Kees gehad. Morgen krijg ik de volgende van hem, die mail ik dan rond. Dus dan kan je hem downloaden en dan kan je hem opslaan. Luisteren, of je doet er niks mee, maar dan is van alles mogelijk. Dat even tussendoor. Maar de vorige les is belangrijk om dat nog even helder te hebben. Het ging over heiligmaking. En dat ging niet over dit mag wel en dat mag niet. Nee, God heeft een plan van eeuwigheid om ons te vormen naar het beeld van zichzelf, naar het beeld van zijn Zoon. En Hij wil ons dus oefenen in een relatie. En dat was een belangrijk woord ook vorige keer. En dat moet je vanavond vasthouden. Want we gaan vanavond weer een stapje verder. En ik zat voor mezelf te bedenken. We vragen ons af, hoe versta ik nu de wil van God? Hoe kan ik Gods wil leren kennen? En als ik vanavond aan jullie vraag, wie vond dit moeilijk? Of wie vindt dit moeilijk? Wie vindt dit moeilijk? De wil van God kennen. Soms wel. Wie vond deze les ook moeilijk? Okay. Nou, dan maken we van ons probleem Gods probleem, heb ik vorige keer gezegd. Dan gaan we vragen of Hij ons gaat leren. Maar ik dacht bij mezelf, het verstaan van Gods wil. We hebben er met elkaar over, althans, we hebben er met elkaar in de voorbereiding over nagedacht, als het goed is, maar toen dacht ik, wil je echt Gods wil leren kennen? Wil je dat echt? Want het klinkt natuurlijk heel vroom. Als je zegt, ja, ik ben echt benieuwd wat Gods wil voor mijn leven is. Maar daar moet je eens even over nadenken. Wil je dat echt? We zingen het vaak natuurlijk, maak mij een beeld van u. Maar vanavond de wil van God. Want het heeft nogal wat consequenties als hij het dan bekend maakt. En ik kan je daar heel veel van vertellen uit mijn persoonlijk leven. Toen hij zijn wil op verschillende terreinen aan mij bekend maakte, toen dacht ik, oeh. Ik kreeg wat ik wilde, maar toen ik het had, dacht ik van, ja, dit is toch best moeilijk. Want het houdt twee dingen in. Dat is in de eerste plaats dat ik mijn wil buig onder zijn wil. Dus er gaat al een streep door mijn wil heen. Maar als hij zijn wil nou bekend maakt aan mij, dan wil hij ook dat ik gehoorzaam aan zijn wil. Dus zeg niet te snel, ja, ik verlang zo naar Gods wil. Daar zou ik ontzettend blij mee zijn vanavond, als iedereen dat zegt eens na. Maar besef wel deze twee dingen. Dat ik mij dan moet gaan buigen onder zijn wil. Niet ik, maar Christus leeft in mij en hij heeft het voor het zeggen. Maar vervolgens moet ik ook gaan gehoorzamen. Want hij openbaart mij dingen, zodat ik achter hem aanga. En dat kost een prijs, dat kan ik je wel vertellen. En ik denk dat verschillende in jullie leven van jullie dat uit je eigen leven ook kan vertellen, kan delen met ons. Maar dat moet je van tevoren wel onthouden. Wil ik dat wel echt? Wil ik echt Gods wil leren kennen? Want dat is een wil die tegenovergesteld is aan mijn wil en aan wat heersend is in deze wereld. We gaan vanavond verschillende Bijbelgedeelten lezen. Ik neem aan dat je allemaal je Bijbel bij hebt, dus je moet gewoon maar meebladeren. Want we gaan veel opzoeken. Want als je het zelf leest, dat is het belangrijkste. Ik kan alles voorkouwen, maar lees met mij mee. En ik wil als kerntekst vanavond, ik heb daar vorige keer ook wat van gezegd, de Romeinen 8, vers 32. Dat is een heel belangrijke tekst. Romeinen 8, vers 32, daar staat het volgende. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen. Hij heeft zijn zoon gegeven aan deze wereld, maar heel persoonlijk aan jou en mij. En hier zegt Paulus in de Romeinenbrief, met hem schenkt hij ons ook alles. Dus ook het kennen van zijn wil. Alles. Dus dat moet je vasthouden. Wat is nou Gods geopenbaarde wil? Als ik het vanavond aan jullie zou vragen, wat is Gods geopenbaarde wil? Wat zou je dan zeggen? Dat is de? De Bijbel. Het is heel bijzonder dat niet meerdere dat zeggen, want wij zijn bijna vergeten dat de Bijbel Gods geopenbaarde wil is. Heb je er wel eens over nagedacht? Velen denken steeds weer wat nieuws te moeten horen, of een teken te moeten krijgen. Maar we moeten eerst bij de basis gewoon beginnen. Gods geopenbaarde wil is de Bijbel. Van kaf tot kaf. Daarin geeft hij tekst en uitleg van zijn hart. God deelt zijn vaderhart met ons. En misschien vind je dat heel eenvoudig en voor vele mensen is dat veel te eenvoudig. Want die willen meer dan de Bijbel. Maar ik ben blij dat ik een Bijbel heb. En dat God zijn wil in die Bijbel, door die Bijbel heen, aan mij bekend maakt. En toen ik net tot geloof was gekomen, toen bezocht ik heel veel bijeenkomsten. Ik was zo enthousiast en ik wilde alles horen wat er te horen viel. En de predikant die zei toen, hij zegt, schrijf dit voor in je Bijbel. Waarom lees ik mijn Bijbel? En als antwoord gaf hij toen om mijn God daarin te ontmoeten. Dus je zou het in je Bijbel kunnen schrijven met grote letters voorin. Waarom lees ik mijn Bijbel? Om mijn God daarin te ontmoeten. En als je zo je Bijbel leest, dan lees je al heel anders. Want dan lees ik zijn wil, dan komt zijn wil naar mij toe. Of dat altijd even duidelijk is, daar gaat het nu niet om. Maar we moeten vaststellen dat de wil van God aan ons is bekendgemaakt, is geopenbaard. En wat is nou Gods wil? Nou, dat zijn Gods verwachtingen en voorschriften voor het praktische leven van de gelovigen. Gods verwachtingen en voorschriften voor het praktische leven van de gelovigen. En voordat ik verder ga op het thema, wil ik een aantal belangrijke opmerkingen maken. Want er zijn heel veel misverstanden, die waren er ook in mijn leven, over het verstaan van de wil van God. Vele christenen tasten in het duister en die weten het niet. Die zoeken maar wat. Ze plukken hier een boek uit de kast en daar is weer een nieuwe uitgave. Want je kan de wil van God daardoor leren verstaan. En ze vestigen hun hoop op boeken en op mensen en op wat dan ook. Maar het eerste wat ik je wil zeggen is dat er geen techniek beschikbaar is om de wil van God te leren verstaan. Er is geen techniek, er is geen systeem voor. Dat moet je goed onthouden vanavond. En als je dacht vanavond van, nou, Hij zal vanavond een lijstje geven. En vanaf dinsdag 2 november verzaal ik elke dag tot in detail de wil van God. Als je dat je verwachting is vanavond, dan kan je nu nog naar huis gaan. Want dan moet ik je nu al gaan teleurstellen. Want God werkt niet in een techniek of in een systeem. God werkt vanuit een relatie. En dat is iets heel anders. In de tweede plaats, de Bijbel is heel duidelijk over tal van zaken waar heel veel christenen mee worstelen. Wij hebben het veel te ingewikkeld gemaakt. De Bijbel is heel eenvoudig in heel veel dingen. Alleen wat is de moeilijkheid? Dat is dat ik die wil van God wel lees en wel op me in laat werken. Maar goed, dan moet ik zelf in die wil van God mee gaan komen. Dus ik ga redeneren. Ja, maar goed, je kan het ook zo zien en die legt het zo uit. En ja, persoonlijk heb ik daar toch niet zoveel moeite mee. Weet je wel, zo gaat het. En daardoor wordt het moeilijk. Omdat christenen niet meer radicaal zijn, hebben heel veel christenen het moeilijk. Het is niet moeilijk. Ik zou je een heel praktisch voorbeeld geven. Ik ben geboren en getogen in het Westland. In S-Gravenzand, dat is vlakbij het strand. En in de zomer gingen wij altijd met een groep vrienden naar het strand toe. 'S Ochtends werken, 's middags naar het strand, het liefst tot 's avonds blijven. En nou ja, te midden van allerlei zedeloosheid, topless vrouwen en noem maar op. Ik deel het gewoon maar open hier. Zaten we daar. En toen kwam God in mijn leven. En toen heeft hij een aantal zonden in mijn leven heel concreet aangewezen. En toen kwam ik erachter, vanuit de Bijbel, heel eenvoudig, dat dat niet de plek was om mij te vermaken. Althans, wij zaten daar als een groep vrienden. En er kwam een ene dame langs en nou, dat is een 8. En dat is een 5. En dat is een 7,5. En zo zat je daar. En dan kom ik heel veel christenen tegen. Ja, maar ik bid hoor van tevoren als ik ergens naartoe ga. Oké. Maar begrijp je, ik wist heel goed waar de schoen... Hoe zeg je dat? Brong. Juist. Ik zat te dubben. Ik denk, laat ik jullie nou die fout maken. Dan maak ik hem wel niet. Maar ik wist dus heel duidelijk waar het vast zat. Alleen het was heel eenvoudig. Dat wilde ik nou, dat wat me bekend was geworden, wilde ik daar nou op reageren. Het was niet moeilijk. Ik maak het moeilijk. Ja, het is toch zo warm. Ik heb God geen boodschap aan. Hij weet het ook op een andere manier op te lossen. Ja, maar je moet toch wat, je bent jong. Ook geen boodschap aan. Wat wil je? Wil je mijn wil volgen of niet? Wil je dat? Dan moet je een prijs betalen. Dus daar zat ik. In één keer thuis. Heel zielig natuurlijk. Want je gaat jezelf ook heel zielig vinden als je keuzes maakt. Dan krijg je medelijden met jezelf. Misschien herken je dat wel in je leven. Dan heb je het toch zwaar. Maar goed, wat wil je in je leven? Dus het was heel duidelijk. Ik moest alleen kiezen. En ik kreeg briefwisselingen met dominees waar ik mee in discussie ging. Die waren het zelfs niet meer eens. En andere christenen zeiden, extreem hoor. Ja. Maar ik wist dat God voor me was. En zo komen wij in ons leven voor keuzes te staan. Niet altijd makkelijk. Maar dan vraagt God ook niet naar. Het is niet makkelijk. Maar hij wil jou daarin sterk maken. Maar dat vraagt ook een keuze van je. Dus je moet het niet ingewikkelder maken dan het is. Derde punt. Je hoort wel eens dat mensen zeggen, christenen zeggen, ik bid dat ik me mag bewegen in het centrum van Gods wil. Dat is een stipje zo, hè? Het centrum van Gods wil. En dat zou dan de volmaakte weg zijn die je moet gaan. En dan merk je, daar hebben ze niet echt ruimte om te bewegen. Hè? Dus ik wil me in het centrum van Gods wil bewegen. En dat klinkt heel mooi, maar de vraag is of het Bijbels is. Want vele christenen komen daardoor in de kramp. De Bijbel die leert een aantal principes. Die kan je in het Oude Testament vinden in de 10 geboden. Maar in het Nieuwe Testament werkt de apostel vaak de 10 geboden uit in principes in zijn brieven. Dan kom je eigenlijk de 10 geboden tegen, alleen dan uitgewerkt. Nou, daarin vind je de basisprincipes voor Gods wil. Daarin komt zijn vaderhart openbaar. Wat wil hij? Nou, en ik zal een voorbeeld noemen. Toen het volk Israël het land Kanaan inging, dat was Gods wil. En daar kregen ze grenzen om dat land heen waarin zij zich mochten bewegen. Dus je ziet dat je binnen Gods wil je eigen ontspannen kan bewegen. Begrijp je dit voorbeeld? Dat is heel belangrijk. Vele christenen missen de ontspannenheid in de wandel met God, ook in het kennen van zijn wil. Maar het volk kreeg een land met landsgrenzen en daarbinnen konden zij gewoon vrij bewegen. Maar ze waren binnen Gods wil. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Adam en Eva. Ik had van de week een gesprek met een broeder. Ik zat hier best mee te tobben. Wat zal ik zeggen? Wat is Gods wil dat ik dinsdagavond zeg? En toen zei hij tegen mij, en dat vond ik wel aardig. Hij zegt, hoe was het met Adam en Eva? Adam kreeg heerschappij over de schepping. Nou, ze moesten eten. Even heel praktisch. Laten we zeggen, ze aten aardappels. God gaf hen de opdracht om over de schepping te heersen. Hier heb je wat voedsel. Nou kan je natuurlijk heel lang discussiëren. Ja, moeten we die nou rauw eten? Of gekookt? Of gaan we die bakken? Wat doen we? God zegt daarvan, en ik bedoel dat met Ibi, dat zoek je zelf maar uit. Jij krijgt van mij die aardappels. Je moet jezelf onderhouden. Maar wat je daarmee doet, hoe je dat tot je neemt, dat is weer die ruimte om je te bewegen in Gods wil. Heel simpel voor, maar ik hoop dat je proeft wat ik daarmee bedoel. God die leidt je in zijn wil, maar dat is niet een opgelegde wil of in een harnas of zo. Nee, hij heeft kaders waarbinnen wij ons mogen begeven. In alle geestelijke ontspanningen. Dat is heel belangrijk. Het vierde. Pas op voor krampachtigheid. Velen schieten in de kramp. Ik kreeg wel eens een uitnodiging om ergens te spreken. En dan denk ik altijd, zal ik nou tegen die man zeggen, ik bel u over 2 weken terug. Want ik ga eerst bidden of het de wil is dat ik bij u spreek. Ja, ik heb dat wel eens op die manier gedaan, ja. Maar de andere keer deed ik dat weer niet. Je moet niet in de kramp raken. Het kennen van de wil van God is gebaseerd op een relatie. Dat is heel belangrijk. En daar wil ik vanavond ook op insteken. Dat is gebaseerd op een relatie. Pak het boek van Spreuken er even bij. Dat is het laatste punt, mijn vijfde punt. Spreuken 3. Spreuken 3. Wie wil Spreuken 3 even hardop voorlezen? Vers 5. Niet allemaal tegelijk.
Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Dat is het eerste principe als het gaat over het kennen van de wil van God. Niet steunen op jouw eigen verstand en op jouw eigen denken. Dat moet je vasthouden. Dan gaan we door naar hoofdstuk 23 van Spreuken. Hoofdstuk 23. En wie wil dan vers 26 hardop voorlezen?
Mijn zoon, geef mij uw hart, laat uw ogen behagen hebben in mijn leven.
Mijn zoon, geef mij uw hart. Zondag ontdekte ik, toen ik in de samenkomst was, iets. Dat was me nog nooit opgevallen. God vraagt nergens ons verstand in de eerste plaats. God vraagt ons hart. Dan heeft hij jouw ik. Dan heeft hij jouw diepste wezen. En weet je wat wij mensen altijd zeggen? Ja, maar goed, ik heb ook een goed verstand gekregen. Ik bedoel, ja, maar dat vraagt God niet in de eerste plaats. Hij vraagt jouw hart, jouw ik. Jouw diepste innerlijk. Ja, maar goed, we zijn ontwikkelde mensen hier. En dat denk heb ik ook van hem. Dus dat heeft ook wel waarde. Ja, maar niet in de eerste plaats. Heel bijzonder, hè? Steun op je verstand niet. En geef mij je hart. Als je God wil kennen. Als je Gods wil leren kennen. Steun op je verstand niet. Maar geef hem je hart. Leef in overgave aan hem. Dit zit wel boven bij ons en dit iets lager, maar bij God zit het zo. Ik zeg niet dat hij niet door je verstand kan werken, daar gaat het nu niet op, maar het gaat om een basisprincipe om de wil van God te leren kennen. Dit waren de 5 punten die ik met jullie vooraf wilde noemen. Heel belangrijk deze punten, want anders dan versta je niet wat God daarmee bedoelt. En een kernwoord vanavond is overgave. Overgave. Ik heb er 3 keer hier neergezet. Overgave, overgave, overgave. Daar waar ik mezelf overgeef aan hem en geheel en al loslaat, met alles wat me bezighoudt, daar heeft God de gelegenheid om mij te vormen. We gaan naar 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Dit was allemaal nog inleiding. 1 Petrus 4. Daar staat het volgende. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden van de mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Hier zie je dus dat het een duidelijke opdracht is. Toen wij tot geloof zijn gekomen, daarmee, met dat moment zijn wij met Christus gestorven en zijn wij met hem opgestaan. Wij leven dus niet meer, ons ik, onze wil heeft het niet meer voor het zeggen, maar zijn wil heeft het voor het zeggen. En de apostel die wekt ons op om naar die wil de resterende tijd van ons leven te handelen en te wandelen. Het is dus vanuit de Bijbel ook een opdracht, dat in de eerste plaats, om de wil van God te kennen en daarna te handelen. Dan gaan we verder naar Romeinen 8 weer. Of terug moet ik zeggen. Want je zal zeggen, oké, maar wie is onze leidsman? En ik wil het gewoon heel basis houden. Ik wil je meenemen door de Bijbel heen. Om te kijken wat daar staat. Ik heb hier vorige keer ook wat van gezegd. Romeinen 8, daar staat in vers 14. Want zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dus wij hebben de geest in ons, die onze leidsman is. En de geest, daar staat van dat hij ons in de waarheid zal leiden. Wie is de waarheid? De Heer Jezus. Dus hij zal ons verbinden aan hem, ons verdiepen in hem. Het leven wat hij geleefd heeft, eigen maken. Hij leidt ons, hij is onze leidsman ook in het kennen van de wil van God. Want dan staat er wat gij niet ontvangen de geest van dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Sta jij in die verhouding met God? Ervaar jij het dagelijks leven als het wandelen van een kind met zijn vader? In dat vertrouwen, in die intimiteit. Dit is belangrijk om de wil van God te verstaan. Ik kom daar zo nog op terug. Die kind-vader relatie. Wij worden geleid door de geest van God. Dan ga ik nu naar het punt, maar wat wil God dan in mijn leven? We hebben vastgesteld dat het de wil van God is dat wij naar zijn wil handelen. Dat dat zijn verlangen is, dat wij zijn wil kennen. Maar wat wil hij dan? En dan moet ik je eerlijk zeggen, de cursus, ik hoop dat jullie de vragen gemaakt hebben, de les doorgenomen, dat je de les door hebt genomen. En daar staan 2 hoofdpunten in eigenlijk, de voorwaarden om de wil van God te kennen. En een aantal manieren hoe je die wil van God kan kennen. Nou, ik zou zeggen, lees die en herlees die, bestudeer die, maak de vragen af, voor zover je nog niet gedaan hebt. Ik vind het prachtig wat daar staat, laat dat heel duidelijk zijn. Maar ik denk dat we vanavond een steek dieper moeten gaan. Want ik ben heel erg bang en ik zie vele christenen om me heen, ook die ik in de nazorg krijgt of mails die je krijgt, die toch in de kramp met God leven en die toch het ontspannen leven met God niet kennen. En ik zei het net, en dat bedoel ik, ja, dat bedoel ik heel serieus. Heb jij genoten van de wandel met God de afgelopen maand? Dat was niet zo eens een leuke opmerking tussendoor. Dat was echt uit mijn hart. Heb je daarvan genoten? En ik ben bang dat met die voorwaarden en die manieren, dan ga je daarop letten en oh, het gaat iets anders in mijn leven. En dan worden ze weer onrustig. Ja, het zal wel niet echt zijn in mijn leven. En zo staan ze voortdurend in vertwijfeling, ook als het gaat over de wil van God. Dus ik ben heel voorzichtig met voorwaarden en systemen en manieren. En daarom zeg ik vanavond, lees het en herlees het. Maar ik wil je vanavond iets diepers leren. Ik wil je dat meegeven wat God mij heeft geleerd vanuit de Bijbel. En dat geeft een ontspannen, blijmoedig christenleven. Intimiteit met Hem. Dat wil ik je vanavond leren. En ik hoop dat de Geest van God het in je hart grift. En dat het er nooit meer uit zal gaan. Want wat ik al gezegd heb, Gods wil leren kennen heeft alles te maken met een levende relatie. Overgave aan Hem. En nu komt het. We gaan een aantal gedeelten langs. We beginnen in Johannes 1. Johannes 1. Daar lezen we in het eerste vers. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dan gaan we naar vers 14. En daar staat, en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Vol van genade en van waarheid. Het woord was bij God. En dat woord is vlees geworden. De Heer Jezus Christus. Hij is in de volheid van de tijd naar deze wereld gekomen. En hij is het vlees geworden woord van God. In Jezus zien wij God de Vader. In Jezus zien wij wie God zelf is. En dat woord heeft onder ons gewoond. God heeft zijn wil aan ons geopenbaard. Hier staat het. Ben je daar blij van geworden in je hart? Echt blij? Dat hij dat niet verborgen heeft gehouden? Er zijn nog stammen op deze wereld die geen Bijbel hebben. Maar hij heeft het ons geopenbaard. En er zijn heel veel christenen die laten hun Bijbel dicht. In samenkomsten kom je waar ze hun Bijbel niet meer bij zich hebben. En allemaal zoeken, wat is de wil van God in mijn leven? En ik vind het zo moeilijk allemaal. En ik snap het niet. Maar goed, voetbal international, ja. Dat gaat heel makkelijk. In de privé. Maar lees je je Bijbel? Dat is geopenbaard. Dat is de wil van God. Ja, maar goed, ja. Ik vind het allemaal zo moeilijk. Nou, de voorganger waar ik zondags kom, die zegt altijd, je moet je bezighouden met de dingen die je begrijpt. En daar moet je over verblijden. Maar heel veel christenen houden zich bezig met de dingen die ze niet begrijpen. Ja, dan word je ook nooit blij in je hart. Dan krijg je ook nooit geestelijke vreugde. Maar je moet je bezighouden met dat wat je begrijpt. En je daarover verblijden. En wat God daarbij geeft als extra, zie het als een toetje. Maar zorg dat je je Bijbel kent. Want dat is de geopenbaarde wil van God. Zijn heerlijkheid is onder ons. In de Bijbel. Dat is het eerste. En nou gaat God vanuit die Bijbel zijn wil aan ons bekendmaken. Blader eens naar 1 Timotheüs 2. 1 Timotheüs 2. Daar komen we de eerste wil van God tegen. Althans, een van de eerste dingen. Daar lezen we. In het vierde vers. Wie leest het voor?
Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen.
Nou, dat is iets wat God dus wil en wat hij uitdrukkelijk in de Bijbel heeft gezegd. Hij heeft die Bijbel gegeven en in die Bijbel daar staat welke wil, dus God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid, tot kennis van Jezus komen. Dus als er hier iemand zit, of misschien in je familie, die zegt, ja, wil God wel dat iemand zalig, dat ik zalig word? Nou, dan heb je hier het woord. Iets wat God geopenbaard heeft. En pas ervoor op dat je nu zegt, ja, dat wist ik allemaal wel. Ik hoop je mee te nemen. Dit is heel bijzonder. God heeft aan ons mensen bekendgemaakt, aan mensen die verloren lagen, in zonde en schuld. Ik wil niet dat je verloren gaat. Dat is mijn wil. Dat heeft hij ons bekendgemaakt. En wat doe jij met die geopenbaarde wil van God? Velen gaan discussiëren en zeggen, ja, ik weet niet of God het wil hoor, meent hij het wel? Die vertrouwen zichzelf meer dan dat ze God vertrouwen. Maar dit heeft hij bekendgemaakt. Hij wil niet dat we verloren gaan. Hij wil dat we de Heer Jezus aannemen als onze Heer en zalig maken. Als onze Heiland, als onze Redder. En dan hebben wij een nieuw leven. Dat is zijn wil. Daar heeft hij behagen in als dat gebeurt. Volgende, 1 Thessalonicenzen 4. Daar lezen we nog meer over de wil van God. We beginnen bij vers 1. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God de behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. 1 Thessalonicenzen 4. En dan het tweede vers. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. En dan komt het. Want dit is de wil van God. Weer iets van zijn wil. Uw heiligmaking. Wat wil God? Dat we heilig voor hem leven. Ik heb daar vorige keer gezegd. Dat hij ons meer en meer vormt naar het beeld van zijn zoon. Dat wil hij. Dat heeft hij bekendgemaakt. Hier staat het zwart op wit. Dus het is helemaal niet de vraag. Wil God mijn heiligmaking? Wat verwacht hij van mij? Nee. Hij wil dat. Dat is geopenbaard in zijn woord. Hij wil dat wij toegewijd aan hem leven. Met alles wat in ons is. Onze heiligmaking. En dat komt allemaal voort uit het werk van de Heer Jezus Christus. Als je verder bladert. Naar hoofdstuk 5. Er komt een hele bijzondere. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Daar staat, dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus over u. Dus God wil dat wij, we hebben zijn woord gekregen. Hij heeft ons opgeroepen tot geloven, tot bekering. Wil niet dat iemand verloren gaat. Hij redt ons. Hij wil onze heiligmaking. Maar hij wil ook dat we dankbaar zijn. Dat we blijmoedig zijn. Ja, maar mijn omstandigheden zijn zo moeilijk. Ja, maar als God voor ons is, wie is dan ons tegen? En we hebben het vorige keer gezegd, dat alle dingen medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8. Dus daarom kan je je verblijden. En dat is de wil van God. Ik hoorde eens een predikant zeggen, waar zie je langere gezichten dan in de kerk? Ja, best triest. Toch? Maar ga eens, dit bedoel ik niet zeker, maar ga eens je eigen gezin, familie langs. En je komt zondags uit de gemeente. En je gaat koffie drinken natuurlijk met dat wekelijkse gebakje. Of, je kan het zo invullen. En je komt in gesprek, maar merk je dan echt de blijmoedigheid? We hebben een ontmoeting met God gehad. Hoe vaak kom je dat tegen? Blijmoedige christenen. Niet dat het ze allemaal voor de wind gaat. Maar blijmoedig omdat God voor hen is. Omdat ze leven uit God hebben. En dat ze weten, te midden van alles wat ik meemaak, alles zal medewerken ten goede. Dit is de wil van God over ons leven. Dus als je buurman je iedere dag met zo'n gezicht ziet lopen, omdat je weer naar je werk gaat, ja, dat is niet de wil van God over je leven. Gaat er iets van je uit? Hij woont in ons. Door zijn geest ben je ambassadeur van hem. Dat was het vierde punt. Dan gaan we naar Colossenzen 1. 14. Vind je het niet heel eenvoudig wat de wil van God is hier? Ja, ik weet wel. Velen denken nu. Jullie zeggen het niet, maar velen denken nu. Ja, dit wist ik allemaal wel. Maar je moet mijn leven eens kennen. Ik sta voor beslissingen. Die heb jij nog niet benoemd hoor, vanavond. Toch? Dat dacht ik altijd namelijk. Als iemand de wil van God ging. Maar toen verstond ik het toch nog niet. Dus blijf nog even luisteren. Colossenzen 1. Vers 9. Daar staat: waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij mogen vervuld worden. Vervuld worden. Dus niet iets van een klein beetje, maar vol worden. Vervuld worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Gods verlangen is het dus, en Paulus mag het hier doorgeven. Dat is zijn verlangen, dat wij zijn kennis, dat wij daarmee vervuld zijn. Nou, dat is nogal wat vanavond, hè? Dus hij wil niet mondjesmaat dat je iets afweet van een vaderhart of zo. Als God iets geeft, geeft hij altijd in overvloed. Lees alle teksten in de maat daar. Het is altijd overvloedig. Nooit karig, altijd overvloedig. Genade is overvloedig. Zijn liefde is overvloedig. Ja, dat is allemaal enig, oneindig. Altijd vol. Maar God is alles vol. En hier staat, vervuld met de kennis van God. Dat is zijn wil, dat is zijn verlangen voor ons leven. En ik herhaal het opnieuw, niet een opgelegde wil, zo van, en als je dat niet doet, dan... Nee, zijn wil vanuit de relatie. Wandelen met hem, voortdurend. Wandelen met hem. Nou kom ik bij een volgend kopje. Hoe bewerkt God dit dan? Want daar ben je denk ik het meest benieuwd naar. Maar ik wilde je laten zien vanuit de Bijbel hoe God werkt. Dat hij op alle gebieden zijn wil bekend heeft gemaakt. Die grenzen, weet je wel. En dat valt binnenin goed te bewegen. Maar hij heeft zijn grenzen, zijn kaders aangegeven waarin hij wil dat wij in ontspannenheid leven en bewegen. Nou gaan we nog even terug naar Romeinen, maar dan het 12e hoofdstuk. En dat is eigenlijk de kern van vanavond. Romeinen 12, het tweede vers. Wie wil deze voorlezen? Romeinen 12, lees allebei de versen maar 1 en 2.
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen dat gij je lichaam bestelt van een levende en heilige en grote welbehagelijke offerande, welke is met een redelijke goddienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, dat gij wilt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil voor God zijn.
Dankjewel. Hey, dat is bijzonder, hè? Het gaat hier over de wil van God. De wil van God. Maar dan begint Paulus hier met de oproep: wordt deze wereld niet gelijkvormig. Je zal zeggen, heeft dat te maken met de wil van God verstaan? Ja, het staat zelfs in hetzelfde vers hier. In hetzelfde stukje: wordt de wereld niet gelijkvormig. Dat is een belemmering. Luister goed, dat is een belemmering om de wil van God te verstaan. Wat is de wereld? Nou, de wereld zijn haar denkpatronen. Je kan ook zeggen haar gewoonten, haar leefschema's, haar levensstijl. Hoe is dat in jouw leven? Is jouw leven onderscheiden van dat leven van een ongelovige? Of is dat één pot mat? Ja, misschien wel een hele geweldige buitenkant. Daar heb je zelf een beetje de hand in. Maar is jouw leven onderscheiden? Denk jij anders als een ongelovige? Is jouw dagindeling, is jouw vrije tijdsbesteding anders dan een ongelovige? Ik heb het niet over een kerkelijk iemand, want er zijn ook heel veel kerkelijke mensen ongelovig. Maar ik heb het over christenen, over gelovigen.
Is jouw leven onbescheiden? En hoe jij leeft, zegt Paulus, is bepalend of jij de wil van God verstaat. Of jij die leert verstaan. Maar pas op dat je niet in het uiterlijke blijft hangen. Ik hoorde eens van twee getuigenissen van een broeder. En die gaf zijn getuigenis, die mocht naar voren komen. En het enige wat hij zei was, vroeger dronk ik bier en nu sta ik hier. Ja, dat is op zich mooi. Hij had heel veel veranderd in zijn leven. Maar dat was de getuigenis voor de gemeente. Nou, sommigen waren blij, anderen wat minder. Maar een andere broeder die zei, ja, vroeger sloeg ik mijn vrouw. En nou slaat ik de trom bij het leger des Heils. Was ook een goede verandering. Maar het was allemaal nog buitenkant, hè. Want je kan een hekel aan je vrouw hebben, hè. Maar goed, ze toch niet meer slaan. Ja, is het dan echt opgelost? Nee. Maar voel je, die getuigenis, het gaat dieper. En dat wil Paulus ons vanavond leren. Het niet worden als de wereld, dat gaat verder en dieper dan gedrag en gewoonte. Het gaat veel dieper. En nu staat er in de Statenvertaling, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je gemoed. Dat is de Statenvertaling. En de NBG die zegt, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dus geen reclame voor de PKN. Dat bedoelde Paulus niet. Maar hervormd worden. Je gedachten op orde brengen. Gezond gaan denken. Want Paulus schrijft in de Efezebrief, het 18e vers, dat zo wij geboren zijn, zijn wij verduisterd in ons verstand. Hier staat, wordt vernieuwd in jouw denken, wordt hervormd in jouw denken, terwijl de realiteit van een niet wederom geboren mens is, dat hij verduisterd is in zijn verstand. En dat is nou net wat God gaat aanraken, wat hij gaat veranderen, waardoor je de wil van God gaat verstaan. Dat is wat hij hier zegt. En dit is heel, heel belangrijk. Er zijn twee betekenissen voor het woord bekering. En de eerste betekenis kennen jullie allemaal. Dat als je naar de wereld toegekeerd staat en God komt in je leven, dan keer je je van de wereld af en je keer je toe naar God. Je gaat 180 graden om. Dat is één betekenis. Maar de andere betekenis in het Grieks van het woordje bekering is het woord metanoia. En weet je wat dat woord betekent? Dat is zo mooi dat alle dingen samenvallen. Dat woord betekent kom tot nadenken. Kom tot gezond denken. Kom tot je verstand. Als je zonder God leeft, dan leef je ver van gezond verstand. Metanoia, kom tot nadenken. Kom tot gezond denken. Daar begint bekering. In de vernieuwing van jouw denken. Dit is fundamenteel dat je dit begrijpt. En hoe doet God dat? Hoe verandert Hij jouw denken? Dat doet Hij door het woord heen, door het woord van God. Dat wat ons geopenbaard is, wat velen veel te simpel vinden. Maar hierdoor verandert hij jouw denken. En ik wil dat gaan uitleggen. Wat is zijn doel daarmee? Hij wil zijn denken, hij wil zijn hart. Nee, ik moet het anders zeggen. Hij wil jouw denken, hij wil jouw hart afstemmen. Goed luisteren, afstemmen op zijn denken. Op zijn hart. Dat wil hij in overeenstemming brengen met elkaar. En ik ga je het uitleggen aan de hand van twee voorbeelden. Want ik vroeg me af, is het logisch? Is het eigenlijk logisch dat wij de wil van God kennen? Dat hangt af wat voor antwoord je daarop geeft. Dit kan je alleen logisch vinden als je denkt vanuit een relatie. Dan is het heel logisch dat je iemand zijn wil kent. Dat is heel logisch. Ik zal een voorbeeld geven vanuit het huwelijk van Annette en mij. Annette begint natuurlijk gelijk te draaien op de stoel, want ik heb het niet verteld van tevoren. Dus ja, die denkt natuurlijk, wat gaat er komen? Maar goed, het valt mee. Maar wat zie je in een relatie? Ik werd op een gegeven moment, ik weet niet wie de eerder was, maar verliefd op Annette. Ja, dat gebeurt. Ik kan het niet helemaal uitleggen, maar goed. Maar verliefd. Nou, het is de ene keer wat sterker, de andere keer wat minder. En allemaal mooie momenten natuurlijk. Verder kan ik allemaal niet gaan. Maar verliefd. Maar op een gegeven moment, toen belde zij regelmatig dat ze wat nader kennis wilde maken. Maar ik belde ook wel. Maar toen leerden we elkaar kennen, door de afspraken heen. Dus dat kennen is wat anders dan verliefd zijn. Dat gaat veel verder. Je gaat elkaar kennen. En Annette had altijd een hekel aan mij, want ik heb er, nou, ik weet niet welke vraag ik niet gesteld. Alles vraag, ik wilde zekerheid gewoon. Hoe denk je daarover? Hoe denk je daarover? Hoe sta je daarin? Hoe denk je daarover? Hoe zie je dat? Ik wilde zekerheid hebben, voordat ik verder ging. Heel vervelend, maar ik wist niet dat ze dat tot haar ervaring van mijn vraag was. Ik dacht, dat is logisch. Maar goed, toen werd verliefdheid iets anders. Want ik ging haar kennen. En vervolgens, doordat ik haar ging leren kennen, ging ik van haar houden. En toen werd verliefdheid houden van. Waarom? Omdat ik haar had leren kennen. En omdat ik leerde wie zij echt was, ik ging van haar houden. Vat je dit? Dit is belangrijk in de relatie met God. Vele mensen zoeken de wil van God te kennen. Dus ja, helemaal in de war, ik weet het niet meer. Waar moet ik heen? Wat moet ik doen? Nou, heel onrustig zijn ze. Maar ze leven niet in een relatie. Als je God eerst leert kennen, of van hem houdt, laat ik het dan zo zeggen, Jezus stort zijn liefde in je hart uit, dan komt er een proces dat je hem gaat leren kennen. Je krijgt de omgang met hem. Met zijn woord. Door middel van gebed. En omdat je hem kent, ga je van hem houden. Daarom begrijpen heel veel mensen, oh, dus jij moet naar de kerk. Je begrijpt het helemaal niet. Ik ga mijn zalig maken, ontmoeten we nog een keer. Ik heb een ontmoeting met hem om 9:30. Dat is iets heel anders dan, oh, we moeten naar de kerk. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Ik ga hem ontmoeten. Die mij lief heeft, die mij gekocht heeft en betaald heeft met zijn bier en bloed. Die ga ik ontmoeten. Dus dan zie je, dat is een heel andere verhouding. En als het even uitgaande van een gezonde verhouding, zie je dat je elkaar dus ook gaat leren kennen. En soms dan hoef ik het zo te doen en dan weet ik dat, noem maar, zij gaat sokken moeten worden opgeruimd of zo. Maar heeft zij wat gezegd? Hij heeft wel niks gezegd. Nou, knikken of, je kent het wel. De mimiek zegt mij al wat zij wil. Maar begrijp je echt de diepere betekenis hiervan? Dus als je het kennen van de wil van God niet vanuit een relatie ziet, ja, dan is het wel maar krampachtig, rommel je maar, moedeloos, ik begrijp het niet. Maar als je het vanuit een relatie ziet, dan heb ik soms maar een knipje nodig, of ik weet, oké. Begrijp je? En daar wil God met ons naartoe. Zo wil hij met ons leven. En dit is denk ik het grote gemis van vele christenen. Die het niet meer zien zitten, die moedeloos zijn. Ik weet het niet. Terwijl het leven met God juist een uitdaging is. Een belevenis is. Omdat je met hem mag leven. En hij zijn hart met jou deelt. Een ander voorbeeld is ook heel belangrijk vanuit de opvoeding van kinderen. Als ik nou mijn zoontje Levi, die probeer ik dingen te leren. Heel eenvoudig. Maar doordat ik hem onderwijs, doordat ik hem leer, vorm ik hem in zijn denken. Ik vernieuw hem in zijn denken door wat ik hem leer. Wat leer ik hem? Ik leer hem hoe hij met Annette om moet gaan, omdat het zijn moeder is. Ik leer hem hoe hij met mij om moet gaan, omdat ik zijn vader ben. Ik leer hem hoe hij met zijn broertje Boas om moet gaan, die nog klein is, die niet alles begrijpt. Ik leer hem als hij ouder wordt, hoe hij met de natuur om moet gaan, dat dat door God geschapen is. Ik leer hem dat als hij in de puberteit komt, hoe hij met een vrouw om moet gaan. En hoe hij naar een vrouw mag kijken. Op grond van de Bijbel. Ik leer hem. Ik vorm hem in zijn denken. Ik stem zijn denken af op mijn denken. Gegrond op de Bijbel. En doordat ik hem onderwijs, leert hij wat mijn wil is. Op het gebied van vrouwen. Op het gebied van zijn houding naar zijn moeder. Op het gebied van de verhouding in het gezin. Ik leer hem. En doordat ik hem leer en onderwijs, vernieuw ik zijn denken. En kom zijn denken in overeenstemming met mijn denken. En is het dit, dan doet hij dit. Dat hoort niet. Waarom? Hij weet dat dat iets betekent. Eerst had ik 4 zinnen nodig, of 6. Begrijp je, hij gaat mijn wil steeds neerstaan. Dus een wenk of een knik of een beweging is genoeg om hem te laten zien wat ik wil. Hoe komt dat? Ik heb hem onderwezen. Ik heb zijn denken, ik heb zijn geweten gevormd. Dit is, ik had het voorbeeld van een huwelijk, van een relatie of van de opvoeding van de kinderen, maar dit is zoals God met ons te werk wil gaan. En dit wilde ik jullie vanavond leren. Begrijp je nu het grote verschil met allerhande boeken met ja, punt 1, 2, 3, 4, 5, 6 en bij punt 3 is iedereen moedeloos. Ik heb het niet. Ik begrijp het niet. Nee, je begrijpt het ook niet. Je begrijpt het niet. God wil in de eerste plaats dat wij leven met hem als een kind met zijn vader. En dat hij ons zo vormt. En dan wordt het heel makkelijk. Tuurlijk, er zijn dingen die blijven moeilijk. Maar dit is de basis. Want wat zegt hij dan? Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. En dan zegt hij uiteindelijk, opdat gij moogt beproeven wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Dus jouw denken wordt vernieuwd. Dat doet hij door zijn woord, dat doet hij door dit soort ontmoetingen, dat doet hij door dit soort studies. Jij gaat anders denken. Jouw denken wordt gevormd naar het woord van God. Het woord van God is het hart van de Vader, is Jezus, het vlees geworden woord. Daarmee laat je je in en dat beïnvloedt jouw denken. Dus jij gaat, ja, bij sommige dingen, dat meen ik eerlijk, ik heb dingen dat ik tegen haar net zei, ik voel in mijn geest dat ik dat niet moet doen. Dat is niet omdat ik van een hoger level ben dan jullie of zo. Daar gaat het helemaal niet. Maar je leeft met God. Dus mijn karakter is afgestemd op zijn karakter. Zeker, dat is een proces. En ik ben er nog niet, want anders zou ik hier niet meer geweest. Dus ik leer ook iedere dag. Maar besef dat we in een proces zitten. Maar met dat ik langer met hem wandel, ga ik hem meer begrijpen. En als ik hem niet begrijp, geloof ik hem. God roept ons niet om hem te begrijpen, maar om in hem te geloven. En dit heeft alles te maken met overgaan. Durf je het over te laten aan hem? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dit was zo diep toen ik dit ontdekte in mijn leven. En dit verloste mij van allerlei kramp. En van allerlei spanning. Eenvoudig leven met de Heer. Iedere dag. Dat is echt leven. En zo ga je de wil van God verstaan. En dan zijn er best dingen die je niet altijd zwart-wit op papier hebt. Maar dan laat ik het rusten en dan laat ik het aan hem over. En als hij geen duidelijkheid geeft, als hij geen deuren opent en sluit, word ik niet onrustig. Want ik leef met hem. Ik leef met hem. Maar durf je het daar aan over te laten? Ik liep vaak voor hem uit. Wachten is het moeilijkste in het geestelijk leven. Maar wachten op hem. Rusten in hem. Ik ga afronden. Misschien vanavond is het anders gegaan dan je had gedacht. Maar God is een verrassende God, altijd weer. Maar dat is leven met hem. En ik hoop echt dat je dit vanavond hebt begrepen. Dit heeft God mij op mijn hart gelegd. Ik worstelde met wat zal ik dinsdagavond zeggen. Ik kan een prachtig rijtje maken wat je allemaal moet doen. Maar God hoeft je niks te doen. Je mag met hem leven en in die wandel openbaart die dingen. Ik heb geen technieken, daar heb ik niks mee. Ik heb ook geen methodes, daar ben ik zelf allemaal mee vastgelopen. En intens moedeloos van geworden. Maar dit is overgave, dit is een liefdesrelatie, daar word je niet moe van, hè? Word je echt niet moe van. Dat hou je vol. Door hoogten en door diepten. Maar de vraag is vanavond, door wie laat jij je opvoeden? Door wie laat jij je vormen? Door wie laat jij jouw denken beïnvloeden? Als jij je inlaat met de privé, dan denk je als de privé. Als jij je inlaat met onreinheid, dan denk je onrein. En verwacht niet dat je de wil van God gaat verstaan. Maar laat je doortrekken met het woord van God. Ook als je het niet altijd begrijpt. Maar daarom zijn dit soort avonden zo belangrijk. En daarom wijs ik altijd op. Wees trouw, wees er gewoon. God heeft een woord voor je. Wees hem biddend mee bezig. Hij gaat verder met je, ook vanavond. Door wie laat jij je vormen? Houd je van de Heer Jezus? Houd je echt van de Heer Jezus? Als dat vanavond één voor één zou vragen, hou je van hem? Als je van hem houdt, dan ken je hem. En dan wandel je met hem. Totdat hij je straks thuis had. En dan zal je veel meer dingen gaan begrijpen die je nu misschien niet begrepen hebt. Maar zorg dat je relatie met hem goed is. Hier wou ik het voorlopig even belaten, want er valt heel veel over te zeggen, maar ik hoop dat je de kern van dit verhaal echt pakt. We kunnen straks weer in groepjes uiteen gaan. Wordt altijd het achtertel, dacht ik. Hè? Ik denk dat het goed is om daar nu mee te beginnen. Dan gaan we hier maar tellen, Dennis.
1, 2, 3, 4.
De locaties zijn bekend. Hiernaast ruimte, hier is groep 2 zie ik. Ik denk dat we het allemaal wel weten. En goed samen zijn.